Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, deze dag is een gedenkdag vanwege de bevrijding van de overheersing door de Duitsers nu 40 jaar geleden. Er is in de afgelopen tijd veel aandacht besteed, hoeveel weet ik niet. Maar als we letten op het aantal boeken dat verschenen is, dat gaat over de oorlog en de bevrijding, dan kun je merken dat er wel veel aandacht aan werd besteed. In hoeverre dat op de scholen gebeurd is, weet ik niet precies. Maar ook daar zal misschien aan onze kinderen het een en ander verteld zijn over de tijd die voorbij gegaan is. Dat neemt niet weg dat ik mij toch innerlijk gedrongen voelde om, nu de bevrijdingsdag ook op een zondag valt, om daar met u en met de kinderen bij stil te staan. Ik wilde deze morgen enkele, het is maar een fractie van het geheel, maar enkele blikken slaan in wat achter ons ligt, wat gebeurd is, om dan vanmiddag in zonderheid stil te staan bij de bevrijding. Het is voor mij persoonlijk ook altijd weer een zeer ingrijpende zaak geweest. En vooral de laatste dagen dat ik mij opnieuw getracht heb te verdiepen in die tijd, gaf veel emoties, spanning. Ik heb zelf niet veel van de ellende meegemaakt. Het bombardement in Rotterdam, de deportatie van de Joden, mijn vader heeft in Duitsland in een arbeidskamp verkeerd. En verder hebben wij gespeeld, geschreeuwd van angst, stiekem Wilhelmus gezongen en Oranje boven, zodat we door angstige omstanders gewaarschuwd werden dat we onze mond moesten houden. We hebben zelfs in honger en gebrek aan alles gestolen. Hout, vruchten, wat je maar vinden kon. En ik weet, ik zie het nog voor mij, aan het eind van de oorlog zat ik met mijn kameraadjes in een heel nauw gangetje tussen twee huizen, waar we dan ook het Oranje boven zongen. En toen zeiden we tegen elkaar, niet bewust van alles wat gebeurd was in het groot om ons heen: jongens, er zijn van onze vriendjes doodgeschoten. Er zijn erge dingen gebeurd, ik zeg het nu met grote mensenwoorden, maar toch hebben we wel een fijne jeugd gehad. Vonden jullie dat ook? Nu is de oorlog bijna voorbij. Zullen we afspreken dat als we later groot zijn, dat we dan nog eens bij elkaar terugkomen om dan te vertellen en nog eens in herinnering te brengen wat ze allemaal beleefd hebben. Aan spanningen en angst en leuke dingen en mooie dingen. Nou, dat hebben we elkaar beloofd. Maar we hebben het nog niet gedaan. Ja, zo gaat dat in het leven. Ik wilde deze morgen wel aandacht geven, al is het maar een fractie, wat ik u kan zeggen. Ik kan het ook zelf niet bevatten. De weedom, de ellende, de gruwelijkheid van alles wat gebeurd is. En ik hoop dat ik dat niet te geëmotioneerd zal doen. Het is de bedoeling niet. Maar wel is in mij toch het verlangen om ons, om u, om de kinderen iets, een indruk te geven van de ernst van de dingen die achter ons liggen. En die misschien ook wel weer voor ons liggen. Ik denk ook aan degene onder ons, de ouderen, die ermee te maken hebben gehad. Dat zullen er meer zijn dan ik weet. Maar ook uit deze gemeenschap, ik zou bijna zeggen ook familie, gemeenschap, zijn ook jonge mensen gebleven in de concentratiekampen. Ik denk aan de familie Dekker en het verdriet wat een zonderheid ook hun ouders daarbij hebben ondervonden. En ook de ondersteuning die de Heere ze heeft gegeven. Er zullen er meer zijn. Ik meen dat zuster Contant in Westerbork een tijdje heeft verkeerd van waar zoveel Joden door werden gestuurd naar de vernietigingskampen. Het woord dat ons richtsnoer deze morgen is, vindt u in het u voorgelezen schrift gedeeld uit Prediker 4. Het eerste vers. Prediker 4, vers 1. Daar staat geschreven: daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunner verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Tot zover. Wij letten hierop, opdat wij niet vergeten. De wijze man heeft bewust om zich heen gezien. Daarom zegt onze vertaling: ik wendde mij. Het was niet zo dat hij toevallig ergens iets zag. Nee, er wordt een werkwoordvorm gebruikt. Hij wendt zich. Hij wilde niet met een bot voor het hoofd lopen, maar hij wilde zien wat er te doen is onder de zon. Onder de mensenkinderen, niet alleen voor wat betreft zijn eigen kleine omgeving, zijn eigen huis, maar hij wilde ook buiten de deur zien, in de straat, in de stad, in het land. Dat wilde hij niet alleen uit nieuwsgierigheid,
Kinderen zijn ook vaak nieuwsgierig. Grote mensen ook. Kinderen zeggen als het een of andere feestelijke gelegenheid is of bijna vakantie, dan zeggen ze, dominee, vertel je van de oorlog. Dat vinden ze spannend. Deze morgen mogen zij ook goed luisteren, want ik preek vanmorgen ook, altijd natuurlijk, maar ook over kinderen. Maar het is geen nieuwsgierigheid die hem dringt. Maar het is de blik van een mens die kijkt. Is er ergens een houvast? Is er iets positiefs? Is er iets dat je zou kunnen roepen, Eureka, ik heb het gevonden? Hij ziet al de onderdrukkingen. Als hij zich wendt en overal kijkt, die onder de zon geschieden, op die aarde, op die wereld, onder de zon, dat betekent die wereld, die nu zou je zeggen zo ver af is van de hemel, die wereld vol zonde en zondaren. Die wereld waar de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade. En dan ziet hij de tranen van de mensen die verdrukt worden. Hij ziet als het ware een stroom tranen die over de gezichten lopen van alle mensen. Die verdrukt worden. Die onrechtvaardig behandeld worden. Die door de rechters vals gevonnist worden. Die door andere machtigen uit hun bezit worden gestoten. Hij ziet mannen, vrouwen en kinderen huilen. Allemaal mensen die geen vertrooster hadden. Dat betekent, hij zag dat die mensen alleen waren. Alleen. Er was niemand die naar ze toe kwam. En die zei, ik kan je helpen. Er waren wel mensen die wilden helpen. Er staat niet dat er geen mensen waren die wilden helpen. In deze tekst betekent het geen trooster hebben. Ze konden niet. Ze konden er niet tegenop. Ze konden die mensen niet uit de gevangenis krijgen. Konden ze niet van de onderdrukking bevrijden en losmaken. Ze mochten toezien met wat er gebeurde. Die geen trooster hadden. En aan de zijde van hun verdrukkers, daar was macht. Die konden alles. Die vertrapten het recht. Die deden waar ze zin in hadden. Zij daarentegen, die verdrukten, die hadden geen vertrooster. Er was niemand die hen bij kon staan. In kort horen wij hier een getuigenis van het leed, de tranen, de troosteloosheid van de verdrukten, de ontrecht.
kan.
En slaan wij vanuit dat gezichtspunt nu eens een blik op wat achter ons ligt. De wereld, de aarde, is van het begin af aan geteisterd door ramp en leed. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Maar, ach, je wist het niet. En men was nog niet zo ver gevorderd dat men bommen en granaten en kogels had. Dat kwam pas veel later. Omdat de mensen maar bleven en blijven zoeken. Hoe kunnen wij iets maken dat wij de vijand met één klap kunnen doden? Je zou kunnen zeggen, de oorlog van 1914, 1918 was een keerpunt in de geschiedenis. Die oorlog was al zo vreselijk. De Fransen en de Duitsers en anderen hebben zo ontzaggelijk gevochten in een loopgraven oorlog, dat het ons bevattingsvermogen te boven gaat. Daar zijn miljoenen mensen gevallen. Ik dacht bijna 10 miljoen. Daar werd voor het eerst iets ervaren wat vroeger anders was. Vroeger, toen ze op het paard met de speer of het zwaard op elkaar afstormden. Vroeger, toen het geluid van de trommelslager, de tamboer, de mannen bij elkaar hield. Vroeger toen ze op het wijde veld of op het water of in de bossen. Jazeker. Er werden later al kogels gebruikt die door de lucht heen vlogen. Waar ze gaten mee in de muren konden schieten. Maar het was allemaal nog anders. Maar toen, in die eerste grote wereldoorlog, toen kwam uit de ellende van de soldaten. Toen voelden ze zich geen helden meer die op hun paard sprongen. Maar toen zaten ze weggekropen in de modder. Of ze wisten geen raad van de hitte. Toen groeven ze als mollen in de grond. Toen schoten ze elkaar als beesten dood. De mensen waren zo eenzaam in hun strijd. Sommigen vloekten, anderen baden. Maar ze voelden zich zo machteloos. Ze konden niet terug. Het bleef maar doorgaan. Dat is een ontzettende oorlog geweest. In de wereldgeschiedenis bijna onvoorstelbaar. 10 miljoen doden. Een streek die nog verwoest is. Die bestaat uit staal en ijzer en splinters, waar de hele grond mee doordrenkt is. Mensen hebben soms hun leven lang niet anders gedacht dan aan die oorlog. die al het menselijke bevattingsvermogen te boven ging. Waar de soldaten het vocht dat uit hun dode makkers liep, op hebben gedronken. In een vreselijke dorst en verlatenheid. Toen kwam er een tijd van vrede. De volken, Rusland en Engeland en Duitsland en nog veel meer andere landen. En ik denk in bijzonderheid aan de landen van Europa. Die zeiden, dat nooit meer. Laat alle naties die nog enigszins christelijk en beschaafd zijn, elkaar beloven dat er zoiets nooit meer zal gebeuren. Er werden grote bonden opgericht door de volkeren. Er werden verdragen gesloten. Er waren veel mensen die liepen met een speldje op. Met een gebroken geweer. Want alle geweld was uit de boze. En toch, in de tijd daarna, de Duitsers, die waren natuurlijk nog niet vergeten dat ze eigenlijk de oorlog verloren hadden. In het jaar 1918. En dat ze stukken land en grond hadden moeten afstaan. Nog later ging alles even slecht. Werkloosheid, armoede. En in die tijd kwam er een beweging op gang in Duitsland en in Italië. Dat noemen wij het fascisme en in Duitsland het nationaal socialisme. In Italië noemden de zwarthemden zich de fascisten. En in Duitsland noemden de mannen zich die de macht wilden grijpen de nationaalsocialisten. Wat is dat? Dat was een bepaald politiek systeem. Een bepaalde manier van regeren. Van denken. Van zeggen. Het woordenboek zegt: fascisme. Dat betekent alles wat gruwelijk is in de organisatie van de menselijke samenleving. Geweld, onderdrukking, marteling, dood. Dat komt vaak om de hoek kijken als het niet goed gaat. Als er veel ellende is, veel werkloosheid. En dat de mensen opstandig worden. Als er veel ingebroken wordt. Als er veel buitenlanders komen, dan komt dat vaak. Fascisme. Nationaal socialisme. Dan gaan we zoeken, wie kunnen we de schuld geven van alles? Wie kunnen we de schuld geven? In de oorlog wist ik nog niet wat dat betekende natuurlijk. Toen was ik nog te klein. Maar later begin je het een klein beetje te begrijpen. En je wordt er weer aan herinnerd. Toen ik bij het sterfbed van Käthe Tollmann stond, die met haar man in de oorlog zoveel Joden heeft gered. die nog probeerde Anne Frank te redden. Die zoveel mensen op een verborgen adres heeft gebracht. Ze was al stervende toen ze tegen me zei, o, het komt terug. Het fascisme. Het komt terug. Dat deed mij wat. Want je bent genegen om te zeggen, ja, ze noemen tegenwoordig, en dat is inderdaad zo, iedereen die nog een beetje voor recht en orde is, dat noemen ze een fascist. En daarom, ja, praat je er dan ook niet veel over. Maar op dat moment, dat kleine vrouwtje die zoveel had meegemaakt in Amsterdam en omgeving, dan gaat er toch wat door je heen als je gewaarschuwd wordt. Voor die opkomende machten. En werd er niet lang daarna niet een jongetje doodgestoken in Amsterdam. Alleen omdat hij een buitenlander was. En tekenen de mensen niet stilletjes hakenkruizen op de muren? Hier en in Duitsland. Ik wil proberen een omschrijving te geven van dat fascisme. Renan, een Franse theoloog en wijsgeer, die probeerde eens te omschrijven, wat is nou een natie? Een natie. Dat wil zeggen, we hebben het over de Nederlandse natie en de Duitse natie, de Franse natie, de Verenigde Naties. Wat is dat? Toen schreef hij, een natie bestaat niet uit mensen van één ras. En ook niet uit mensen die dezelfde levensbeschouwing of dezelfde beginselen aanhangen. Maar een natie, dat is een ziel, een geest, een cultuurbinding, die het resultaat is van in het verleden samen vergaderde herinneringen, gezamenlijke opofferingen en gedeelde glorie, dikwijls ook van gezamenlijke rouw, gezamenlijke teleurstelling en voor de toekomst verbonden door het verlangen gezamenlijk verder te leven. Wat een natie maakt, dat is niet de gezamenlijke taal of afstamming van een etnische groep. Hoe stond Hitler daar nu tegenover, de grote leider van het nationaal socialisme? Hij zei, de natie wordt wel bepaald door het ras. Het ras van de Duitsers is superieur. Dat wil zeggen, dat is het beste, het knapste ras dat er bestaat. Het Duitse ras moet worden uitgeroepen tot de natuurlijke leider van alle mensen op aarde. En? Polen, Tsjechen, Zigeuners, Joden, dat zijn de grootste vijanden. Dat zijn de onderkruipers. Dat zijn de boeven, de schoften. Zo dacht de leider die door veel gemeenigheid aan de macht kwam in de 30e jaren in Duitsland over de andere volken. En hij zag zichzelf als een god en het Duitse volk als een goddelijk volk dat de hele wereld zou regeren. Voor ons is dat makkelijk om te zien, maar de mensen die toen leefden, die zagen dat niet zo. Sommigen wel. Maar het ging zo sluipend, zo gemeen. Daar hoop ik nog iets van te zeggen. Zag de kerk in Duitsland het? Nee, niet allemaal. Maar er waren er wel bij die het zagen aankomen. Die dachten, o God, dat is de duivel. Dat is de dood, dat is de ondergang. Als dit gebeurt. Maar, die verdwenen in de gevangenis. Eén, een heel bekende, wil ik u noemen. Dat was in de Duitse kerk Martin Niemüller, predikant bij de evangelische kerk in Berlijn. In op een na of de laatste preek die hij hield, op een zaterdagavond 19 juni 1937, sprak hij tot de vergaderde gemeente dit. En nu is het toch wel niet anders mogelijk, lieve broeders en zusters, dan dat wij op deze avond de dienst beginnen met in stille voorbeden te gedenken die tot onze gemeente der discipelen van Christus behoren, maar die hier op deze avond hier niet kunnen zijn. Laten wij luisteren naar de namen van degenen die om des evangelies wil in hun vrijheid beperkt of van hun vrijheid beroofd zijn. Geliefde gemeente, deze tijd, deze lijst van namen is nu verschrikkelijk lang geworden. Ik noemde u 72 of 73 namen, bekende en onbekende, namen van voorgangers en gemeenteleden, namen van mannen en vrouwen, namen van jongeren en ouderen. Wij denken eraan hoe thans ginds in de Annekerk de kansel leeg blijft, omdat onze broeder, dominee Fritz Müller, met 47 andere broeders en zusters uit onze kerk in hechtenis genomen werd. Zelfs in onze belijdende kerk heet het: ze zullen natuurlijk niet helemaal onschuldig zijn. Een of ander politiek vergrijp zullen ze wel op hun kerfstok hebben. Ja, zo vergiftigd werd ook de kerk die Jezus Christus als haar Here beleed. 1 juli 1937 verdween Niemüller in het concentratiekamp van Sachsenhausen. Zo ging het. Langzaam aan. Niet ineens, er was een voorspel. Kinderen, luister goed. Dit moeten jullie niet vergeten. Wij kijken even om de hoek. In je gedachten natuurlijk. in Berlijn. Daar woont dokter Wijs met zijn vrouw en kinderen. Een eerlijk, behulpzaam man. Zijn kinderen zijn nog jong. Ze spelen op deze dag in de week hun spel. Een van de jongens is aan het voetballen op het grasveld vlakbij het huis van zijn ouders. Er is een scheidsrechtertje bij. En hij kan het goed. Soms staat zijn vader wel eens met een glimlach achter het raam. En zegt: kijk dat kleine joch toch eens achter die bal aan zitten. Als er een spannend moment komt, weet hij dat kleine joch van dokter Wijs, weet hij de bal tussen een paar spelers door te spelen en ermee vandoor te gaan. Totdat hij opeens een stomp keihard in zijn rug krijgt. Hij valt. Hij is boos. Hij zegt: kom op tegen die knul. Dat zullen we samen uitvechten. Gemeen het. Vuil jodejoch, zegt dat boze kind. Vuil jodejoch, gemeen het. Je mag helemaal niet meedoen. Wat doe je eigenlijk hier? Jullie gaan toch allemaal dood. Het kind van dokter Wijs schrikt. Het dringt niet tot hem door. De andere kinderen staan er omheen. Ja, ze weten, hij kan zo goed spelen. Maar toch, het woord is gevallen. Vuil jodejoch. De tranen springen in zijn ogen. De scheidsrechter, meneer, meneer. Helpt u me. Kom maar eens mee, zegt hij. We gaan een paar meter verderop. En dan zegt de scheidsrechter: je kunt maar beter naar huis gaan. Vorig jaar heb ik al bericht ontvangen van de commissie dat het beter was dat er geen Joden meer meedoen met sport. En ik heb je al een jaar te lang mee laten spelen. Maar nu moet maar afgelopen zijn. Daar gaat hij. Naar huis. Het begin. Die voorlichting. Die vergiftiging. Boekje op school. De kinderen krijgen een boekje. Daar staat een verhaaltje in. Giftige vingers. Met een plaatje. Een man met een grote kromme neus. En een gemeen gezicht. Die staat erop uitgetekend. Dat moeten de kinderen lezen. Want het gaat over een meisje dat moet naar de tandarts. Maar die tandarts, zegt de juffrouw of de meester op school, kijk eens naar dat plaatje, kinderen. Wat is dat voor iemand? Een jood, juffrouw. Juist, kinderen, dat is een vieze, gemene jood. Dat zie je wel, hè? Ja, juf. Zullen we het eens gaan lezen, kinderen? Ja. Het gaat over een meisje. Dat moet met de tandarts. Iedereen heeft er gewaarschuwd. Kind, kind, kijk toch uit voor die smerige joden. Ze zijn niet te vertrouwen. Ze doen vieze dingen met je. Maar het meisje lachte erom. En nu zit ze in de wachtkamer. Ze weet geen raad. Want opeens schiet het haar allemaal te binnen. Kijk toch uit, kijk toch uit. Ze zit te beven. Oh, hoeveel kinderen zou deze rot Jood al ongelukkig hebben gemaakt, bezoedeld. Dan is ze aan de beurt. Maar ze blijft zitten in de wachtkamer, bevend. De deur gaat open. Daar stapt met zijn gemene gezicht en zijn giftige vingers de tandarts binnen. Ze gilt het uit. Ze houdt naar buiten. Net op tijd. Zo ging het. Zo werden de kinderen vergiftigd. Zo werden de kinderen op school voorgelicht. Kun je begrijpen dat die kinderen gingen haten en bang werden voor die vuile joden, die gemene mensen, die dieven, die de schuld van alles waren? Ja, de kleine jongen Wijs had ook nog een grootvader. Die had nog voor de Duitsers gevochten in 1914 en 18. Hij was een oude, eerwaardige Jood. Een baard. Hij had zelfs nog een medaille gekregen, omdat hij een goede Duitser was geweest. En nu verkocht hij boeken. Hele oude boeken. Van Faust en Goethe. Daar leefde hij in zijn kleine winkeltje. Waar die met zijn vrouw leefde. Toen werd het november 1938. Het volk werd zo opgezwiept. Overal hingen de pamfletten. Koop niet bij de Joden. Dit niet, dat niet. Joden mochten geen lid meer zijn van de vereniging. Van de sportvereniging. Ze mochten niets meer. Ze hadden geen rechten meer. En toen op een gegeven moment, op een nacht, in 1938, brak er een vreselijk tumult los. De Duitsers kwamen naar buiten hollen en de jongens en de kinderen. Weg met die Joden. Weg met die gemene lui. Ze trokken de stenen uit de straat en ze gooiden de etalages van de winkels van de Joden kapot. 191 synagoges werden verbrand en 76 werden er in een puinhoop veranderd met hamers en bijlen. 20.000 werden er gevangen genomen. Ze kwamen ook in het straatje waar het winkeltje was van de opa van de kleine jonge Wijs. En oma. Ze bonkten op de deur. Ze gooiden stenen door de etalage. Ze grepen de oude boeken. En ze smeten ze op straat. Toen kwam de oude grootvader naar buiten. Zijn stok in de hand. Kaarsrecht. Je kon zien dat hij nog soldaat was geweest. Ga weg, jullie, zei hij. Ga weg. Wat moet je hier? Ik ben een Duitser. Ik ben nog wel een betere Duitser dan jullie. Ik zal de politie bellen. Maar ze begonnen te lachen. Ze begonnen te lachen. En één kwam naar hem toe. En zei: zo, ouwe Jood. Wat wou je? En ik trok hem aan zijn baard. En ze sloegen zijn hoed van zijn hoofd. En ze trokken hem op de grond. En een van die mannen, die het pak aan hadden, die ging op de rug van de oude man zitten. En sloeg hem. En zei, voortwaarts, rijden, vuile stinkjood. We krijgen jullie wel. Hij zag helemaal onder het bloed. Toen ze hem eindelijk loslieten. Hij pakte nog een blaadje van de grond. Uit een oud boek. En nog een boek. Alles verscheurd. Verbrand. Kapot gemaakt. O, wat erg. Zijn zoon, de dokter, die zei, vader, kom bij ons. Ik kom je halen. Kom bij mij in huis wonen. Maar toen hij een paar dagen later ging om vader op te halen en moeder, toen lagen ze zo stil in bed, hand in hand, alsof ze sliepen. Vader, kom eens, het is tijd. En de kleine jongen zei, opa, kom eens wassen, u gaat mee met ons. Toen zag de dokter een klein flesje staan, leeg. Dat hadden ze gedronken. Uit wanhoop. Uit ellende. De tranen der verdrukte. Het is niet goed. Ik weet het wel. Ik geef u een beeld van de ellende. Daar lagen de oudjes. Dood. Duizenden bij duizenden mensen probeerden te vluchten. Probeerden nog een kaartje te kopen voor het schip. Maar de Engelsen zeiden, nee, jullie mogen niet naar Palestina. Dat is gesloten. De Amerikanen zeiden, wij kunnen jullie niet aan land laten. Ze zwierigen. Dagen en dagen rond. Jan de Hartog heeft er een geweldig verhaal over geschreven. Over een schip met een Nederlandse kapitein. Dat zo lang voor de kust heen en weer voer. En niemand wou ze hebben. Dat was het begin. 13 maart 1938 werd Oostenrijk ingelijfd bij Duitsland. 1939 stortte het Tsjechisch gebied in elkaar. 1 september 1939, begin van de Tweede Wereldoorlog. 4:45 rukken de Duitse troepen Polen binnen. Ondanks alle beloften en mooie woorden. De Führer heeft het gezegd. Adolf Hitler, de hele wereld is van ons. Wij hebben ruimte nodig om te leven voor onze kinderen. En de anderen dan, dat zullen we wel zien. 9 april 1940 voelen ze kort op elkaar. De Duitsers vallen Denemarken en Noorwegen binnen. 10 mei 1940... De Duitsers vallen in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk binnen. Achter elkaar. Je zou zeggen, konden die landen dan die Duitsers niet tegenhouden? Nee. Nee. Jarenlang draaiden de fabrieken maar door. Om wapens en vliegtuigen en schepen te maken. In diezelfde tijd stak het Duitse volk Hitler zijn handen uit naar de Balkan, Afrika, Griekenland, Joegoslavië. Er kwam oorlog tussen Japan, China, Spanje. één ontzaglijk groot slagveld werd bijna de hele wereld. En alle landen en volkeren werden verpletterd onder en door de kracht van het leger van de Duitsers. En wij weten, God die boven alles staat, God, die heeft dat toegelaten. Want hoe vreselijk ook, het was toch ook een oordeel over de zonde. Omdat wij niet luisterden naar de stem van het woord, naar het heilige evangelie. En voor de oorlog zijn wij nu gestorven, grootvader. Wij hebben het evangelie verworpen. En nu krijgen we bommen en granaten. Dat bleek overal. Overal gruwelen. De krijgsgevangenen werden bij duizenden vermoord. Burgers werden gemarteld en gedood. En het volk Israël moet van de aarde worden uitgeroeid. Miljoenen bij miljoenen vonden de dood op de slagvelden in en buiten Europa. De SD en de Gestapo waren samen, dat waren Duitse diensten. Die hadden alles in handen. Iedere straat in Duitsland, iedere school, iedere vereniging. Op de foto's zie je de kleine kinderen met witte jurkjes. Heil Hitler, roepen ze. Heil Hitler. En je ziet de SD en de Gestapo en andere groepen op de achtergrond staan met hun geweren. Die SD en die Gestapo waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de massale moord op honderdduizenden burgers. Die er niks mee te maken hadden ergens. In Litouwen werden mensen zwaar gewond die nog leefden onder de grond gestopt. In dood angst klauwden ze naar boven en stierven. Zo ging het in de landen. Toen ze ook tegen Rusland gingen vechten, Rusland, dat waren helemaal geen mensen, zei Hitler. Die kunnen we wel doodmaken. Of als slaven gebruiken om voor ons te werken. Toen werden de gevangenen van Rusland als beesten behandeld. Met gloeiende staven, ijzer, werden ze verbrand. Hun ogen werden uitgestoken. Hun buiken opengesneden. Handen en voeten werden afgehakt. Ze moesten weg van de aarde. Voorgoed. Aan de zijde van de verdrukkers was macht. Zij hadden geen vertrooster. In Tsjechoslowakije werd het dorpje Lidice van de aarde afgevaagd. Op 9 juni 1942 kwamen de Duitsers binnen. Alle mensen moesten het huis uit. Naar het marktplein. Iedereen gehoorzaamde, bijna. Een vrouw die met haar kleine kind probeerde te ontsnappen, werd doodgeschoten. Mannen en vrouwen moesten uit elkaar. De andere dag werden de 172 mannen van het dorpje Lidisch doodgeschoten in groepjes van 10. Ze werden op stapels gegooid en de dappere soldaten die het hadden gedaan, die gingen erbij staan. En er werd een foto van ze genomen om naar huis te sturen. Net alsof ze op jacht waren geweest, op konijnen of fazanten. De vrouwen, daarvan werd een deel doodgeschoten. Een ander deel werd vergast. De baby's werden doodgeslagen tegen de muur. De oude pastoor, 73 jaar, kwam naar de commandant. O, help me, laat mijn mensen leven. Ze begonnen te lachen. Wat wil je? Ik wil dan sterven, zegt hij, met de gemeente. Ik wil niet blijven leven zo. Ze lachten hem uit. Ze grepen hem vast. Ze staken zijn lange witte baard in brand. En ze sloegen hem dood. Geen mens bleef over. Zo ging het hier ook. Toen er een aanslag werd gepleegd op Rauter, een van de topmannen, toen kondigde hij het standrecht af voor Nederland, waarbij ongeveer 4000 Nederlanders zonder meer werden gegrepen en neergeschoten. Nederland. Frankrijk. Moorden. Gruwelijk. Daar werden ook dorpjes weggevaagd van zo'n 200 mensen, waar één kind van overbleef. Daar werden de vrouwen op een afschuwelijke wijze verkracht. Kinderen die nu misschien zegt: ik ben niet bang. Weet toch wat er in de mens is. Hoe schandelijk. Een meisje van 16 jaar werd meegenomen door een stel brute soldaten, verkracht. Terwijl andere vrouwen moesten toekijken, werden haar borsten afgesneden. Werd ze met zulke spijkers aan een boom gespijkerd, waar ze moest sterven. Zo zijn er honderden, duizenden de dood ingejaagd. Aan de zijde van hun verdrukkers was man. Zij hadden geen vertroosten. Polen, vreselijk. Polen is een van de meest aangrijpende landen voor wat de gebeurtenissen betreft. Daar werden de mannen en de vrouwen bij duizenden gedood door Hans Frank, de slager van Polen werd hij genoemd. Die dat karweitje daar wel eens zou versieren om die ondermensen, die onderkruipers, dat vuil van de wereld weg te jagen. Stel u voor, mannen en vrouwen. Ze graven met hun handen een gat in de grond. Het is hun graf. Daar moeten ze in gaan liggen. Eén rij. Dood. Tweede rij. Dood. Daar lopen jongens en meisjes. 20. Ja. Er gaat een meisje. Nog jong. 23 jaar. Ze loopt langs een toeschouwer en ze fluistert, terwijl ze op zichzelf wijst. 23. Alsof ze het niet bevatten kan. Als ze even treuzelt, krijgt ze een klap met de zweep. Drin. Dood. Sommigen steken nog een hand omhoog, die leven nog, die smeken nog om hulp. Moeders vallen op hun knieën en smeken: laat mijn kind leven, mijn kind. Ze lachen erom. Ze steken nog een sigaretje op. Ze rukken de baby's los. Slaan ze met hun hoofdjes tegen een steen, gooien ze in de kuil. Weg. O, hoe vreselijk. Aan de zijde van de verdrukkers was macht. Zij hadden geen trooster. Niemand. Ach. In Rusland. Ah, daar kwamen ook de jonge Duitsers, die van je vechten om het vaderland groter te maken tegen de communisten. De kindertjes werden gepakt. Jongens, schieten leren. Daar werden de kinderen doodgeschoten door de Hitlerjeugd als schietschijf. Ze hielden tentoonstelling op straat. Van dode mensen, dode vrouwen, naakt, die allemaal waren doodgeschoten. Allemaal communisten. En op één plekje, daar kwamen een heleboel mensen kijken, soldaten. Daar lag moeder, met het kleine kindje aan haar borst. En met een bajonet hadden ze moeder en kind aan elkaar vastgestoken. Kijk eens om de hoek van het stadje Rostov. Daar is een jongen van 15 jaar bezig. Met zijn postduiven. Daar komen de soldaten. Ze komen binnen en ze pakken de duiven. En ze draaien ze de nek om. Afblijven, roept het joch. Afblijven. Dat zijn mijn duiven. Blijf van mijn duiven af. Ze pakken hem mee. Schieten hem dood. En trappen net zo lang op zijn hoofd. Tot hij geen hoofd meer heeft. Ik wendde mij. En zag de verdrukking. Die onder de zon verschieden. De tranen. De jammer en het leed. Smolensk, 200 kinderen uit school gehaald. Nadat ze de meisjes verkracht hadden. Dood. In één keer. In Berezovka, alle vrouwen tussen de 16 en 30 jaar weggesleept. Om als publieke vrouwen te werken. Ontzaggelijk was de nood en de ellende. Het is met geen pen te beschrijven. Ik hou mee op. Ik wilde het noemen, maar ik kan niet alles noemen. Het gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. Maar ik heb wel een stille schreeuw willen laten horen, opdat wij niet vergeten, opdat wij niet vergeten wat er is gebeurd, dat we niet vergeten hoe de kampen, de gaskamers, 20.000 tot 30.000 mensen per dag konden verwerken, vergassen, verbranden. dat we niet vergeten dat volk Israël, dat daar in treinen werd aangevoerd en met 800 mensen tegelijk in een ruimte, een kamertje van 25 vierkante meter werd geslagen, die geen woord meer zeiden, waar eerbiedwaardige vaders en rabbijnen alleen maar naar boven wezen. Shammai, Israël, hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer. Maar de dode kinderen er bovenop werden gesmeed, omdat er geen ruimte meer was. Waar in 10 minuten, 15 minuten, de mensen dood waren. En met haken werden naar buiten geslikt. Door volksgenoten, ook Joden, die geen raad wisten. Waar hun gouden kiezen uit de mond werden getrokken. Waar hun haren werden uitgerukt om pantoffeltjes te maken voor de Duitse duikbootbemanning. Waar de getatoeëerde mensen werden doodgemaakt en hun huid diende tot lampenkapjes en boekomslagen voor de leiders. Wie zou kunnen verhalen de zee van jammer, ellende, verwoesting die over de wereld gegaan is. Ik noem niet meer van de medische experimenten, de misdadige misleiding. Het is genoeg. Ik las, als heel de hemel papier was en al het water op de wereld inkt en al de bomen veranderden in pennen, dan nog zou men al de verschrikking niet kunnen optekenen. Aan de zijde der verdrukkers was macht. Ik geef u enkele gegevens, getallen, die zult u en ik weer vergeten. De kerk is nu laat, we hebben nu geen catechisatie. Wij kunnen zo naar huis. Van de Amerikanen sneuvelden 170.000 mannen. Van de Engelsen 230.000 soldaten en 60.000 burgers. Bij de Fransen sneuvelden 250.000 soldaten, 270.000 burgers, 90.000 Joden. Bij de Belgen sneuvelden 10.000 soldaten, 50.000 burgers, 40.000 Joden. Bij de Nederlanders sneuvelden 15.000 soldaten, 102.000 burgers, 104.000 Joden. Luxemburg 3.000 Joden. Noren 10.000 soldaten, 1.500 Joden. Denen 1.500 Joden. Duitsers sneuvelden er 3.250.000 soldaten. Burgers 3.640.000. Joden 170.000. Italianen 330.000 soldaten, 70.000 burgers, 15.000 Joden. Oostenrijkers 230.000 soldaten, 40.000 burgers, 260.000 Joden. Hongaren 120.000 soldaten, 80.000 burgers, 60.000 Joden. Joegoslaven 300.000 soldaten, 1.300.000 burgers, 55.000 Joden. Grieken 20.000 soldaten, 80.000 burgers, 60.000 Joden. Bulgaren 10.000 soldaten, 7.000 Joden. Roemenen 200.000 soldaten, 40.000 burgers, 425.000 Joden. Polen, 120.000 soldaten, 2.500.000 burgers, 2.800.000 Joden. Finnen, 90.000 soldaten, Russen, 13.600.000 soldaten en 6 miljoen burgers. Litouwers, 170.000 burgers, 1.720.000 Joden. 120.000 Letlanders, 140.000 Estlanders. Volgens de gegevens van Poetsker in zijn historische wereldatlas heeft de Tweede Wereldoorlog het leven gekost aan 24.300.000 militairen en 31 miljoen burgers. Denk dan aan de 2,5 miljoen Japanners, 4,5 miljoen Chinezen. De Tweede Wereldoorlog kostte het leven aan 55 miljoen doden. Het einde is gekomen. De slager van Polen, Frank, was één van de ter dood veroordeelden die schuld bekende. Anderen riepen tot op het schavot waar ze gehangen werden: Heil Hitler! Heil Hitler! Verblind. Zoals ook zoveel in ons land verblind en te goede trouw waren, die het niet wisten en niet begrepen. Maar Frank zei, en dat wil ik u niet onthouden, wij zijn door onze afkerigheid van God de weg des verderfs opgegaan, onze ondergang tegemoet. Ik smeek ons volk niet in die richting te blijven voortgaan, geen stap. Want onze weg was de vermetele weg, zonder God. De weg der afwending van Christus. De weg van de politieke dwaasheid. De weg van het verderf en van de dood. Toen hij tot de strop werd veroordeeld, zei hij: ik verdien het. Wat hebben jullie mij goed behandeld? En bij de terechtstelling zei hij: ik ben dankbaar voor het milde vonnis dat ik heb gekregen. Ik bid God om genade. Ja. De enige overlevende wijs waar ik van vertelde, zei: Ben Gurion heeft gezegd, Israëlisch president, wij moeten vergeven en vergeten. Maar, zei hij, vergeven, ja, maar vergeten nooit. Is te begrijpen. God beware ons land en ons volk. Velen zijn uit de nood verlost tot de zaligheid. Een eenvoudige jongen uit Vlaardingen, Arie Kop, schreef te laat de briefje voordat hij gefusilleerd werd. Sommigen kunnen het nog niet begrijpen. Dat wij ieder moment kunnen worden gehaald om te worden doodgeschoten. Maar toch is het zo. Het laatste wat ik wil zeggen is: ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Een dag nadat hij was terechtgesteld, werd het derde kindje geboren. Ik wil besluiten. Mary van Westen zong op de 5e mei van de bevrijding, of schreef op die dag, voorbij. Ik kniel in het stof ter neder en zie met wijde ogen op het onbegrepen wonder, het wonder van mijn leven. De donkere gevaren die kolkten aan mijn voeten, heeft uw hand gebonden doen storten in de afgrond. Hoog voor mijn blikken rijzen de transparante zuilen, waardoor in open hemel ik schouw van uw ontferming. Heb ik niet aan mijn zijde 10.000 zien vallen, en mij zond gij een engel die mij heeft doorgedragen. O Heere, zoveel genade, waarom aan mij bewezen, niet beter dan die zielen, ach, wellicht groter zondaar. Vader, mijn verwonderd harte, kan u zijn dank maar stamelen en bidden, dat dit leven, dat gij mij liet, zij het uwe. Amen.